Laten we stil worden voor het aangezicht van God en deze dienst in stilgebed aan de Heer opdragen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen ook de twee volgende coupletten van dit lied zingen. Allemaal hartelijk welkom. We hebben vanavond een zang- en getuigenisdienst. En we hopen dat we vanavond heel veel vrijmoedigheid mogen hebben om dat te vertellen wat de Heer in ons persoonlijk leven doet. We gaan eerst met elkaar deze avond in gebed aan de Heer opdragen. Ik ga u voor in gebed. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat u ons leidt door dit leven heen. Heer, en dan is het niet altijd even makkelijk. Soms gaan we wel eens door de woestijn, soms door een heel vruchtbaar land, soms door een dal, soms door over een bergtop, soms in de nacht, soms in de zonneschijn. Maar we weten, Heer, wat er ook gebeurt in ons leven, u bent en u blijft altijd dezelfde. En we mogen op u bouwen. Heer, wat geweldig dat u ons wilt vullen, dat u ons wilt leiden. Ook vanavond, Heer, wilt u ons vanavond alsjeblieft een hele fijne avond geven, waarin we mogen ervaren dat u door uw Heilige Geest in ons midden aan het werk bent. Heer, dank u wel dat we vanavond mogen delen, Heer, zoals we ook in uw woord kunnen lezen, dat als we samenkomen, dan mogen we ook de dingen delen, Heer, die u ons gegeven heeft. Heer, dat willen we vanavond ook doen. We willen dat vanavond niet voor onszelf houden, maar ook in het midden van de gemeente u de lof brengen, Heer, voor uw handelen in ons leven. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond grote vrijmoedigheid geven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met Rinke zijn. Heer, wees hem nabij. Wilt u hem ondersteunen en hem ook genezing schenken. Heer, we willen u bidden, wilt u met Laurens zijn. Dank u wel dat hij thuis is. En u weet ook, Heer, dat hij donderdag alweer voor een chemokuur weg moet. Heer, en dat ze dan ook het pathologisch onderzoek resultaat krijgen. Daar zijn we erg benieuwd naar, Heer. En dat is ook een spannend moment zal dat zijn. Maar Heer, wilt u maar heel dicht bij Laurens en Jan-Willem en Sonja zijn. Wilt u hen bemoedigen en hen helpen, Heer, om in die moeilijke situaties alleen op u te zien. Heer, wilt u met Mirjam zijn en Gijs. Wilt u hen ook bemoedigen en en kracht geven, Heer, om deze tijd van beproeving door te komen. Wilt met zuster Dini Schippers zijn, Heer. Wilt u haar ook bemoedigen, samen met haar man Jan en haar zoon Jan en dochter Margriet. Heer, wilt u met Gerry Middelwijk zijn. Wilt u haar ook bemoedigen, Heer. En met hen willen we bidden voor allen in de gemeente die het moeilijk hebben. Zo willen we ook bidden, Heer, voor Ton en Ulrike en Egbert en Jansje. Heer, dank u wel dat we als een gemeente ook een biddende gemeente mogen zijn. En laat het ook zo zijn, Heer, dat de geest van het gebed straks over uw volk Israël zal uitgestort worden, maar ook nu al over ons. Dat we tijd nemen, Heer, om bij het altaar te knielen en met u alleen te zijn. Zoals we ook vanmorgen gehoord hebben. Heer, wilt u met deze dienst zijn, Heer, wilt u ons zegenen en ons een hele fijne samenkomst geven. Dank u wel voor het combo, voor de muziek die ze maken, voor de zang. Heer, dank u wel voor mensen die u talenten gegeven heeft, Heer, om ook u op deze manier te dienen. Heer, en geef ons zo met elkaar een hele fijne avond. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zoals ik u verteld heb, is er gelegenheid om een getuigenis te geven. We gaan dat doen terwijl we lied 226 zingen of 657 Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. Dat is eigenlijk een heel mooi getuigenislied. Het is een heel persoonlijk lied en het is ook mijn voorstel geweest om elke keer een couplet te zingen. Ja, voor jullie is het misschien een beetje heen en weer lopen. Maar goed, dan gaan jullie maar even vooraan zitten. Maar dat we één couplet zingen, dan maken we weer even de ruimte vrij voor degene die een getuigenis wil geven. En dan zingen we weer het tweede couplet. En zo blijf je een beetje in beweging, hè. Goed, maar eerst gaan we het eerste couplet zingen van Ik wil zingen van mijn heiland. Goed, hebben we het eerste couplet gezongen. Prachtig, ik wil zingen van mijn heiland. Nou, daar kunnen we ook over spreken. En ik wil heel graag de gelegenheid geven aan iemand vanuit de gemeente die daar kort iets over wil vertellen. Wat betekent Heer Jezus voor jou afgelopen week, voor u in uw leven? Wie is vanavond de eerste die iets daarover wil vertellen? Nou. Herman. Nou, dat is voor het eerst dat ik dit meemaak.
Waar zit die?
Dat is voor het eerst dat ik dit meemaak.
Ja, dat is,
wat mooi.
Ja, het is wel redelijk uniek. Want ik zei tegen Helma, dat lied 657 staat mij in het hart gegrift. Om die reden dat ik in 1987 in de school zat. Samen met mijn kinderen. We waren nog kleine, Robin en Nancy. En dat lied sprak me enorm aan. Dat droeg mijn schuld. En ik was vrij. Ik denk, ik had net een scheiding achter de rug. En ik denk van, ja, dat is niet voor mij. En tot op heden is mijn school vergeven. En dan ben ik nooit vergeten. Die avond, of die zondag, in 1987, in de school. Dankjewel.
Nou, dat is dan 25 jaar geleden, hè? Ja. Mooi. Fijn, dankjewel Herman. Is er nog iemand die iets wil zeggen? Een getuigenis door wil geven?
Ja. Ja, ik wilde, jullie weten allemaal onze omstandigheden op dit moment, dat het voor ons een zorgelijke tijd is. Jullie weten allemaal dat onze dochter Mirjam, dat er borstkanker bij ontdekt is, geholpen, geopereerd, chemokuren. En dan denk je van, hoe moeten we dit allemaal doorstaan, ook te zorgen voor de toekomst. En dan mogen wij toch ervaren, Jannie en ik en onze kinderen, alle mensen die om ons heen staan, dat God je inderdaad de kracht geeft en de moed om verder te gaan. En ook dat je toch van de dingen die er ook zijn, de mooie dingen, dat je kunt genieten. Dus ik wil jullie allen een hart onder de riem steken, want iedereen krijgt een moeilijke tijd. Zo is het nou eenmaal in dit leven. Dat God inderdaad, als je op hem vertrouwt, dat hij je nooit in de steek laat en dat je altijd bij hem terecht kunt. En dat hij je inderdaad de moed en de kracht geeft om de dingen te dragen. En dat hij, dat hij je boven de omstandigheden uitdeelt. Dus het is niet alleen maar theorie, je leest het, maar hij doet het. En dat wilde ik graag zeggen.
Fijn. Dankjewel Hans. Mari, ga je gang.
Ik werk bij een bedrijf, een instelling voor maatschappelijk werk. En de christenen zijn daar op de vingers van één hand te tellen, ik denk nog veel minder. En ik had er lang op mijn hart om met enkele christenen te bidden voor de organisatie, voor het management. En maar er was verder niemand. Totdat ik op een gegeven moment iemand hoorde, was net gekomen, een jongen. Dus ik zei tegen hem van, zullen wij samen beginnen met bidden? Maar hij durfde dat nog niet zo goed. Hij had heel veel dingen meegemaakt in het verleden. Dus ik denk, het gaat weer niet door. Maar toen had ik er samen met mijn vrouw over. Ik zeg, weet je wat, ik begin gewoon in mijn eentje. Nou, toen ben ik in mijn eentje begonnen. Een vast moment in de week. Dan vergeet ik het ook niet. Ik ben een man, ik heb structuur nodig. En op dat vaste moment ga ik bidden. En ik moet zeggen, dat leidt echt tot zegen. Vorige week kwam een manager naar me toe en die zei van, zou jij die cliënt misschien willen helpen, want die is christen en die zocht een christelijke maatschappelijk werker. Nou, ik werk daar iets van 40 jaar en dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dat vond ik al heel erg mooi. En we gaan gewoon verder. Meer zegen kan ik jullie nog niet vertellen, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja.
Goed, dan gaan we het tweede couplet zingen. Het tweede couplet van 657. Is de volgende die tot eer van God iets wil zeggen. Margo.
Vorig jaar heb ik op de Vrouwen Creatieve Avond een getuigenis mogen geven. Ik zal het niet herhalen, want het was 20 minuten. Iemand zei me laatst, zou je dat nog een keer over doen? Ik dacht, wat was nou eigenlijk de essentie van het verhaal? Dus ik denk, ja, ik doe het even uit mijn hoofd, want ik had helemaal niet bedacht om hier vanavond wat te vertellen. Maar ik vertelde toen eigenlijk van kinds af aan hoe ik tot geloof was gekomen. En hoe ik als kind een heel, denk ik, magisch geloof erop nahield. Ik dacht altijd, je moet in ieder geval 2 keer per zondag naar de kerk. Je moet een rok aan, dat moesten wij ook thuis. Je moet voor en na het eten bidden. Nou, dan komt het allemaal wel goed. En ik weet nog, op een nacht, toen was het heel erg onweer. En ik was heel erg bang. En toen dacht ik, ja, maar het was zondag vandaag. We hebben bij het ontbijt gebeden en gedankt. We gingen naar de kerk, daar was avondmaal. Dan was het niet 2 keer bidden danken, maar 4 keer, ook voor en na het avondmaal. Dat was 'smiddags ook, was 8, was 10. 'S avonds nog weer gegeten en het gebedje gezongen. Ik ga slapen en ik ben moe. Ik denk, dat moet goed komen. God zal er wel voor zorgen dat het vannacht niet in gaat slaan. Nou, dat is ook goed gekomen. Toch heb ik heel lang dat soort geloof nog gekoesterd. Ik dacht, als ik maar heel veel doe, dan houdt God van me. Dan komt het goed. Niet alleen hoorders, maar daders. Stond ook bij ons in de geïnformeerde kerk op die pilaren. Ik denk, we moeten vooral veel daden doen. Tot wij hier in de schuilplaats verzeild raakten via het zoeklicht. En ik denk dat in een van de eerste diensten broeder Niemeyer al zei, God vraagt niet een opgepoetst christendom. En dat kwam zo bij me binnen, een opgepoetst christendom. Ik denk, hey, daar moet ik eens over nadenken, want ik poets mezelf ook heel erg op. Maar ik voel eigenlijk wel, het voldoet niet helemaal. En toen heb ik eigenlijk pas ten diepste besef wat het is om te realiseren, Jezus stierf voor onze zonde. We komen bij het kruis van Golgotha met niks. We hoeven niks mee te brengen. Het is goed, omdat hij voor ons stierf. En ja, tot op de dag van vandaag ben ik daar nog heel blij om. En geeft dat ook een heel stuk rust in alles wat je mag doen en ook mag laten soms voor de Heer.
Dankjewel, Margot. En dan gaan we met elkaar het derde couplet zingen. Het derde couplet. Ik wil mijn dierbare heiland prijzen. We hebben nog een keer de gelegenheid om een getuigenis te geven. Jij blijft hier gewoon staan. Ja. Ja.
Nou, ik wil eigenlijk, ik kan het niet zo heel lang, maar ik wilde eigenlijk gewoon even zeggen. Het is een half jaar geleden dat mijn moeder is overleden. En dat was best wel een moeilijke tijd. Oh, daar ga ik alweer. Maar ik wil echt gewoon bedanken voor dat jullie allemaal gebeden hebben. Ik wilde eigenlijk helemaal niet hier gaan staan, maar ik dacht, ja, het is ook heel goed om dat ook te zeggen. En dat je ook ervaart, als je in een situatie bent, dat God er gewoon is. En in ons gezin, mijn broers en zussen, er zijn ook een aantal die God losgelaten hebben. En over een heel aantal zaken heel anders denken. En dat is soms best wel moeilijk als je dan bij het ziekbed van je moeder zit. En de ene denkt er zo over en de ander zo. En niet dat er discussies waren hoor, maar je ervaart het wel een beetje. En dat het gewoon moeilijk is. Maar ik heb gewoon zo gezien aan mijn moeder dat ze op God vertrouwde. En ondanks dat ze zo ziek was en dat het eigenlijk, ja, medisch gezien niet kon dat ze er nog zo lang was, was ze er gewoon. En genoot ze zo enorm van de aanwezigheid van ons allemaal en van de bezoekjes. Ik denk dat ze ook heel erg ervaren heeft wat voor haar gebeden werd. En denk ik van, dat doet God eigenlijk zo groot. En wij konden eigenlijk nog zo fijn afscheid van haar nemen in de laatste weken. En ja, voor de tijd dan denk je van, hoe gaat dit en hoe leidt zij? Maar ja, ondanks dat ze zo ziek was, heeft ze gewoon zo nog genoten van die laatste tijd. En hebben wij zo fijn afscheid van haar kunnen nemen. En ja, mede dankzij ook het gebed, ja, is dat ook allemaal zo fijn gegaan. En ja, het is soms moeilijk, maar je voelt je ook echt door God gedragen. En dat heb ik ook echt ervaren in de tijd, dat, ja, dat God je gewoon troost. En de momenten zijn het moeilijk, maar ja, ik weet gewoon dat ze het nu veel beter heeft. En dat ze bij mijn vader is en dat het goed is. En ja, ook al missen we haar, maar het is goed. En we zien elkaar terug. Maar allemaal bedankt ook voor het gebed.
Dankjewel. Ja, als wij als gemeente al zo jouw moeder moeten missen, hoeveel zullen jullie het dan als gezin moeten ervaren? Want ze was ook zo'n liefdevolle zuster in de gemeente. Ja. Jolieke. Oké.
Nou, het is eigenlijk niet zo heel belangrijk, maar... vorig jaar zat ik in mijn eindexamenjaar van het VWO voor de tweede keer. En eigenlijk al heel veel jaren lang had ik zoiets van, na mijn VWO ga ik geneeskunde studeren. Dat was een wens, dat wilde ik graag en dat was iets, daar lagen mijn plannen. En op een gegeven moment zat ik de tweede keer de zesde klas over te doen en toen had ik zoiets van, ja, wil ik dat eigenlijk nog wel? Of is dat eigenlijk nog wel iets wat ik moet gaan doen? Ondanks dat ik eigenlijk wel heel graag wilde, maar ik dacht van ja, dan moet ik verhuizen, bijvoorbeeld naar Groningen of naar een andere stad. Ik had in de tussentijd verkering gekregen met Laurens, dus dat is dan ook heel belangrijk voor je. Dus dan denk je van, hoe moet dat allemaal? Ik moet dan en studeren in een andere stad, ik woon ergens anders. Degene van wie je houdt, die woont eigenlijk hier. Hoe moet dat allemaal? En eigenlijk halverwege dat jaar, ik heb eigenlijk geen idee meer hoe, maar toen kwam ineens studie psychologie op mijn pad. Ik heb geen idee meer hoe ik eraan heb gedacht of hoe ik erop ben gekomen. Maar toen dacht ik ineens, hé, dat zit hier in Enschede. En ik had er daarvoor al heel veel voor gebeden van, ja, wat moet ik nou met mijn leven? Moet ik die studie wel gaan doen of niet? Wat is Gods plan eigenlijk? Want ja, ik wist het eigenlijk niet meer. Aan de ene kant wilde ik nog steeds geneeskunde gaan doen, maar aan de andere kant had ik zoiets van, ja, misschien moet dat wel helemaal niet. Nou, daar heb ik daar gewoon heel veel voor gebeden. En op een gegeven moment kwam die studie psychologie op mijn pad. En toen dacht ik van, nou ja, laat ik dat anders maar gaan doen. En ik heb ervoor gebeden en het was ook een lotingstudie, dus ik dacht van ja, misschien is het nog wel steeds niet de goede keuze, misschien word ik wel gewoon uitgeloot. Nou ja, uiteindelijk was het dan zover, het was half juli geloof ik dat de loting plaatsvond. Nou, ik was ingeloot, dus dat was al een eerste bevestiging van nou hè, waarschijnlijk heb ik dus toch goed gekozen, want ik ben ingeloot. Nou, ik begon met de studie en ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik had zoiets van, nou, volgens mij ben ik hier wel op mijn plek. Ik kon mooi thuis blijven wonen en, nou ja, ik heb al 2 tienen gehaald. Dus volgens mij komt het wel goed. En eigenlijk heb ik gemerkt in die tijd van dat ik eigenlijk aan de ene kant nog heel graag geneeskunde wilde studeren. En eigenlijk zoiets had van, ja, moet ik wel iets anders gaan doen om dat ik dan thuis kan blijven wonen. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, ik moet nou gewoon doen waarvan ik zoiets heb van, dat is Gods plan met mijn leven. En ik denk uiteindelijk dat Gods plan dus blijkbaar niet was dat ik geneeskunde moest gaan studeren, maar gewoon psychologie moest gaan doen. En ja, dat is voor mij wel echt een leidraad geweest, dat ik zoiets had van, ja, God leidt mijn leven en ik kan het niet alleen. Dat was het.
Ja, en daar worstelen heel wat jonge mensen mee van wat is nou Gods plan met mijn leven? En wat is het mooi, Jolieke, dat je het zo aan de Heer voorlegt en je wilt laten leiden door God. En dat hij dat ook doet. 2 tienen, dat is niet zomaar iets. Heb ik geloof ik nog nooit gehaald in mijn leven. Is er nog iemand die de Heer groot wil maken in de getuigenis? Roel.
Ik heb gebeden voor deze dienst en ook dat God geest over ons zag heen gaan en dat we ook van hem mogen getuigen. En ik had mezelf in eerste instantie helemaal niet in gedachten dat ik hier zou moeten gaan staan. Maar ik wil toch getuigenis geven dat wat God doet in mijn leven. Ik worstel elke dag met de stille tijd. Ik vind zelf dat het heel erg belangrijk is. En ja, u denkt van, oh, dat is een oudste, die heeft het allemaal perfect voor elkaar en die doet dat gewoon elke dag. Maar dit is elke keer weer een worsteling. En ik ben ooit voor mezelf, heb ik een besluit genomen van, ook al heb ik heel weinig tijd, laat ik in ieder geval 's morgens na het opstaan, in ieder geval de Bijbel openslaan. En ook al is het maar 1 vers of 2 versen, laat ik die dan gaan lezen. En ik had steeds ook het gebed van dat de Heer ook daarmee verder zou gaan. Dat ik niet alleen maar bij die 2 versen zou blijven, van die 2 minuten die ik daarvoor uittrok, maar dat ik daar ook meer tijd voor zou krijgen. En ik mag dan van getuigen dat het in ieder geval niet uit mijn kracht is geweest, dat ik steeds meer tijd ervoor mag nemen om ook zijn woorden te bestuderen. En ik mag ook ervaren dat daar heel veel kracht van uitgaat. En ja, dat zou ik ook u graag willen toewensen, van als u ermee worstelt dat u uw leven geen uitzicht heeft en dat u graag zijn weg wil gaan, zoals Jolieke getuigt. Je bent daar zo mee bezig van, wat wil God met mijn leven? En dominee zei wel van, het is voor jonge mensen, maar het geldt ook voor ons ouderen, dat wij ook Gods weg willen zoeken. En ik denk dat het goed is dat we dan tijd nemen en stil zijn voor onze God en dat we voor hem neerbuigen en dat we hem laten vullen met hem. Voor ons is het in ieder geval de opdracht om daar tijd voor te nemen. Hij geeft ons de tijd voor, maar we moeten het ook wel nemen. Ik was helemaal niet van plan om iets te zeggen, maar deze.
Dankjewel, Roel. We gaan samen nog dat derde couplet zingen, het vierde couplet van dit lied. En daarna, ja, ik wil zingen van mijn heiland, hoe hij smarten leed en pijn om mij het leven weer te geven, eeuwig eens bij hem te zijn. Nou, daarna gaan we met elkaar nog een lied zingen, dat is Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En terwijl in die overgang gaan we misschien nog naar een stukje muziek luisteren, dan zal er gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. En dan wil ik met u nog kort het woord van God openen. Maar we gaan eerst het vierde couplet zingen en dan Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, 218.
Thank you.
Laten we samen een stukje lezen uit 1 Koningen, hoofdstuk 18. We hebben vanmorgen nagedacht over die hele bijzondere gebeurtenis op de Karmel, waar het volk van Israël na een periode van droogte, 3,5 jaar hongersnood, ontdekt heeft dat er een God is. Een God is die leeft. En waar hebben ze ontdekt dat God werkelijk aanwezig was? Bij dat altaar waar het vuur neerdaalde. Dat is de enige plek, we hebben daar vanmorgen over nagedacht, dat is de enige plek waar je een ontmoeting kunt krijgen met de levende God. Er is geen andere plek. Anders blijf je leven lang maar doorzoeken. Maar je bent uitgezocht als je je knieën buigt bij het kruis op Golgotha. En daar ontmoet je God. Dat is het bewijs dat God bestaat. Daar bij het kruis. Maar daar eindigt de geschiedenis niet mee. De geschiedenis eindigt niet bij het feit dat vuur naar beneden komt. Het gaat verder. En vandaar dat vers 41 van 1 Koningen 18 begint met het bekende woord vervolgens. Het gaat verder. Het houdt hier niet mee op. Vers 41 tot 46 van 1 Koningen 18. Vervolgens zeide Elia tot Achab: ga, eet en drink, want daar is geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde, legde zijn aangezicht tussen zijn knieën en daarop zeide hij tot zijn knecht: klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar hij zeide: er is niets. Daarop zeide hij: ga weer, tot 7 maal toe. En bij de 7e maal nu zeide hij: zie, een wolkje als eens manshand stijgt op uit de zee. Toen zeide hij: ga heen, zeg tot Achab: span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab heen, weg, en ging naar Jezreel. Maar de hand des Heren was over Elia, zodat hij zijn lendenen omgorde en voor Achab uitsnelde tot waar men de richting van Jezreel inslaat. Tot zover dit stukje, waar we ook nu aan het einde van deze dienst nog kort over na willen denken. God antwoordt met vuur. En we hebben gezien dat het vuur wat naar beneden daalde en het offer verteerde, de 12 stenen die symbolisch waren voor de eenheid van Israël verteerde. We hebben gezien dat God is een verterend vuur. En God moet zonde veroordelen. En misschien zijn we daar heel makkelijk in geworden. En in heel veel kerken hoor je daar soms ook helemaal niets meer over. Maar als je je knieën niet gebogen hebt bij het kruis op Golgotha, dan kom je onder het vuur van God terecht. En net zoals wat we hier gelezen hebben, dat plotseling in een oogwenk de lucht zwart werd, zo kan het ook gebeuren in jouw leven. Als jij niet geknield hebt bij het kruis op Golgotha, dan kom je onder het oordeel van God terecht. Ik heb er wel eens over nagedacht. Is er een redelijk argument om te zeggen: ik geloof niet in God? Is er een redelijk argument om te zeggen: ik wil niks met Jezus te maken hebben? Die bestaan er niet. Die zijn er absoluut niet. Wat is het alternatief? Of je nou gelooft, wil geloven of niet geloven, of je nou 100 keer zegt: het gebeurt niet, of je nou 100 keer zegt: ik geloof niet in God, daar maak je God niet dood mee. Er komt een moment dat je voor God komt te staan. En als je niet je knieën bij het kruis gebogen hebt waar het vuur neerdaalde, niet op jou, maar op het altaar, op Christus, Als je dat niet aanvaard hebt, dan komt dat moment dat Gods vuur op jou neerdaalt. Dat je verloren bent. Nee, een redelijk argument om Jezus af te wijzen bestaat niet. En ik heb het wel eens meer gezegd, het is niet willen buigen, het is niet willen accepteren. Het is hoogmoed tegenover de majesteit van God. Eerst vuur, en dat zien we hier heel mooi in dit stukje. Eerst vuur en dan komt het water. Eerst het oordeel en dan komt de zegen. Het oordeel opent de weg naar Gods zegen. We hebben gezien dat Elia gaat bidden om droogte, om hongersnood. Waarom? Omdat het volk God verlaten had. En God had gezegd, als jullie mij verlaten, dan zal de hemel gesloten zijn en er zal er geen regen meer komen. En Elia bidt naar Gods woord. Hij zegt, Heere God, het volk heeft u verlaten. Heere God, geef alsjeblieft een hongersnood. Want ik heb liever dat er hongersnood komt en het volk weer terugkeert tot u, dan dat het volk in overvloed leeft zonder u. En het gebeurt. En dan staat er, en Elia bad opnieuw een gebed, dat het regenen zou. En de regen kwam. Er staat zo mooi in, ja, misschien goed om dat even op te slaan, in Deuteronomium 28. In Deuteronomium 28, daar zegt Mozes, dan houdt Mozes dat hen dat, ja, deze gedachte, dat volk van Israël voor. En dan zegt Mozes, als jullie inderdaad mij gehoorzaam zijn, als jullie naar mijn stem willen luisteren en de tijd neemt om met mij bezig te zijn en mij gehoorzaam te zijn, dan staat er in vers 11, van Deuteronomium 28, ook zal de Heere u overvloedig het goede schenken. In de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee, de vrucht van uw bodem, in het land waarvan de Heer aan uw vaderen gezworen heeft dat hij het u geven zou. En dan komt het mooie stukje. De Heer zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen, om op zijn tijd de regen voor uw land te geven. En al het werk uw handen te zegenen, zodat gij aan vele volkeren zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. Hier zien we dat geweldige wonder wat God tegen over Israël uitspreekt. Als jullie naar mij zullen luisteren en dat doen wat ik van je vraag, dan, ja, wat mooi, dat God zijn rijke schatkamer zal openen. En dat hij je wil gaan zegenen. Dat niets de zegen van God in jouw leven in de weg kan staan. En dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats bij Israël om stoffelijke zegeningen. Materiële zegeningen. En als het gaat om de gemeente van Jezus Christus, als het gaat om ons geloofsleven, dan gaat het om in de eerste plaats zijn geestelijke rijkdom. En misschien is het goed om vanavond daar even over na te denken. Ken ik die rijke schatkamer? Ken ik die open hemel waaruit God zijn zegen wil geven? Zodat wij aan volken uit kunnen lenen. Zodat wij anderen kunnen zegenen. Dat gaat straks met Israël gebeuren. Maar dat mogen wij ook nu al ervaren. In de Bijbel staat, en dat zegt de Heer in Jesaja, dat er iets tussen God en ons in kan staan. Waardoor die schatkamer dicht is. Eerst moet het vuur dan komen. Eerst moet die zonde weggenomen worden. Eerst moet dat oordeel over die zonde komen. Eerst moeten we dat ook toelaten in ons leven. Dat wat verkeerd is weggenomen wordt. En dan komt die zegen. Dan komt die schatkamer die open gaat. Eerst het vuur. Eerst het oordeel. En dan de regen. En dat is iets wat ik ook zei net. In heel veel gemeenten hoor je tegenwoordig niets meer over het oordeel. Daar mag je eigenlijk niet meer over praten, want dan worden mensen alleen maar bang. Dan gaan mensen zich uit angst bekeren. Nee, daar moet je maar niet over praten. God is alleen een God van een lieve God, een lieve Vader, een lieve Heer, die alleen maar lief heeft. En de andere kant wordt helemaal niet meer belicht. We hebben een rechtvaardig God, die niet om de zonde heen kan. En dan is het heel wonderlijk wat hier staat. Vervolgens, wat is het volgende wat daaruit voortvloeit? Dan zegt Elia tegen Ahab: Ahab, ik hoor het gedruis van regen. Ahab die spitst ook zijn oren, maar die hoort helemaal niks. Elia hoort het wel, Ahab hoort het niet. Als we ons door Gods geest laten leiden, als we ons stellen onder het gezag van God, dan zal ik u vertellen, dan hoor je meer dan mensen die de Heer niet kennen. Dan heeft God onze oren geopend voor het woord van God. Je kunt hier zitten met je oren dichtgestopt en dan gaat het allemaal langs je heen. Terwijl de zegen van God zo dichtbij is, zo tastbaar aanwezig is. En Elia die wist, de zegen komt. Het is hoorbaar. Het is hoorbaar in ons leven. En dan zien we dat Elia, en daar wil ik eigenlijk met u kort over nadenken, dat Elia gaat bidden. En dat staat in Jacobus, heel eenvoudig, Elia was een mens zoals wij. Hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden. En dan staat er, en hij bad opnieuw een gebed. Hij bad opnieuw het gebed en er kwam regen, de hemel gaf regen. Nou, dat lezen in één adem. Hij bad opnieuw een gebed en de hemel gaf regen. Nou, je moet eens weten wat voor gebed dat het was. Laten we eens gaan kijken naar dat gebed van Elia. Terwijl Ahab zich klaarmaakt om te eten en te drinken, in plaats dat hij zich op de knieën werpt en boete doet en zijn schuld beleidt aan God. Maar dan zien we Elia, die gaat de berg op om te bidden. En als Elia dan op de berg komt om te bidden, dan bidt hij om regen. Waarom? Nou, een aantal principes van het gebed. En ja, waarom wil ik dat nu zo in het midden van de gemeente hier neerleggen? Ik zal u eerlijk vertellen, wij hebben in de gemeente bidders nodig. Hoort het goed? We hebben in de gemeente bidders nodig. Er zijn een aantal bidders die elke dinsdag in de bidstond waren, afgevallen. Ze zijn door de Heer thuisgehaald. En dan noem ik een aantal, ik ga ze niet bij naam noemen, maar dan denk ik aan een aantal bidders die er altijd waren en de gemeente aan de Heer opdroegen. Dat waren hele trouwe bidders. En u kunt het aan mij persoonlijk ook wel eens vragen. Ik kan er zo 10 opnoemen. Waarvan ik weet dat ze er elke dinsdag waren om voor de gemeente te bidden. En het is eigenlijk heel jammer. Er zijn ook een aantal mensen die wat ouder geworden zijn en niet meer kunnen komen. En het grote gevaar is dat de ouderen verdwijnen en dat de jongeren het niet meer aanvullen. En dat er te weinig bidders zijn. Nou, hier staat dat Elia gaat bidden. En nogmaals, we hebben in de gemeente bidders nodig. Die niet alleen thuis bidden, maar zoals Handelingen zegt, eenparig, gemeenschappelijk aan het bidden zijn. Aan het strijden zijn voor het werk in de gemeente. Want het kan maar zo gebeuren dat de gemeente het werk van God op de korrel genomen wordt door Satan. En Satan weet precies waar de zwakke plekken zijn. We hebben bidders nodig. En ik zou u echt willen vragen, heel persoonlijk. Er zijn misschien een aantal mensen die, de dinsdag helemaal niet meer afgeblokt hebben in hun agenda, er ook helemaal niet meer over nadenken, dat wij dinsdagavonds elke avond bij elkaar komen om te bidden. Maar zet het nog eens een keer in uw agenda. En weet dat dinsdag de bidavond is. Om te bidden. Te strijden. Nou, bidden is niet zomaar iets. De basis van het gebed voor Elia was, Elia ging bidden op Gods belofte. Weet u waarom? Elia ging niet zomaar een wild weg gebed bidden. Want er staat in het eerste vers van dit hoofdstuk, in het eerste vers van het hoofdstuk staat, hoofdstuk 18 vers 1, toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Agab. Wat staat er dan? Want ik wil regen op de aardbodem geven. Dat was Gods belofte. Nou, dan kon Elia natuurlijk achterover zitten en zeggen, nou, dat is mooi, die regen komt. Waarom gaat Elia nou nog bidden om die regen? God zei toch, ik wil regen geven op de aardbodem. En waarom moet Elia nou toch 7 keer erom bidden? Om die regen. Nou, het is zo mooi. Het gebed van Elia was gebaseerd op Gods belofte. Je zou zonder meer kunnen zeggen, God zegt, ik wil regen geven. Elia zegt, Heer, wilt u regen geven? Mag ik dan heel eenvoudig zeggen, Elia bad naar Gods wil? Want het was Gods wil. Wat is het belangrijk om Gods wil in ons leven te leren kennen? Vanuit zijn woord. En dat is de basis om te bidden. Gods belofte maakt je niet passief, zo van, oh ja, God heeft het beloofd en het zal wel goed komen. Maar Gods belofte maakt je juist actief. Gods belofte geeft je de juiste richting om te gaan bidden. Ik wil regen geven. En Elia wist, dit is de basis van mijn gebed, Gods belofte. Tweede, wat we in het gebed van Elia zo duidelijk naar boven zien komen, dat is Elia die bidt een heel concreet gebed. Hij bidt om regen. Hij bidt om regen. En daar bedoelt hij mee, die druppeltjes die naar beneden komen. En hij verwoordt het heel duidelijk. Hij bad een gebed om regen. Ik denk dat wij soms veel te vaag zijn in ons gebed. Wij mogen to the point zijn in ons gebedsleven. Wij mogen heel eenvoudig de dingen voor hem neerleggen. Er staat zo'n mooi vers in, misschien wel goed om dat even te lezen, in Psalm 5 vers 4. Dat is een van de mooie teksten die over het gebedsleven gaat. Het heeft ook iets te maken met dat wat Roel net zei ook. Wat je 's morgens mag doen. In Psalm 5 vers 4... En misschien zijn juist die vroege ochtenden toch de mooiste momenten om te gaan bidden. Er staat in vers 4, Heere, 's morgens hoort gij mijn stem. Psalm 5 vers 4. 'S morgens, dat is de tweede keer 's morgens, leg ik het u voor en zie uit. Mensen, wat is het belangrijk om, als je 's morgens de dag begint en je ziet misschien heel erg tegen die dag op, je weet niet precies hoe het allemaal moet, je ziet er tegenop om naar school te gaan, je ziet er tegenop om die docent weer te ontmoeten, je ziet er tegenop om die toets te maken, om dat tentamen te maken, of wat er ook gebeurt in je leven, wat staat er? 'S morgens leg ik het u voor. In het Hebreeuws staat hier het woord, 's morgens schik ik het voor u. Dat is precies hetzelfde woord als wat we vanmorgen gelezen hebben van Elia. Het offer werd op het altaar geschikt, netjes neergelegd. Hij schikt het voor God neer. Hij zegt, Heer, hier is het. Ik leg het u voor. Heel duidelijk, niet zomaar vaag, maar inhoudsvol, duidelijk. Wat mij hier ook treft, dat is dat deze Elia, ik weet niet precies hoe oud dat deze Elia was. Aan het einde van deze geschiedenis lijkt het mij dat Elia aardig hard kon rennen ook. Hij was er nog eerder dan Agab, die misschien wel met zijn paard en zijn wagens liep. En Gods hand die was over hem, God beschermde hem, maar hij omgordde zich en hij spurte naar beneden. Waar de weg naar Jezreel afzwijgt. Maar Elia, die knielt hier neer voor Gods aangezicht. Dat neerknielen, dat is niet zomaar een uiterlijke houding. Maar dat is iets wat je uiterlijk doet, wat uitdrukking geeft wat er innerlijk in jou gebeurt. Neerknielen voor de Almachtige God. En wat is het mooi dat Elia zo neerknielt, dan staat er in dat 42e vers, hij boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Nou, probeer dat maar eens. Hij knielde voor God neer, legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Kan het nog dieper? Kan het nog dieper? Hoe dieper ons hart zich buigt, hoe hoger ons gebed opstijgt. Hoe dieper ons hart zich buigt, hoe hoger ons gebed opstijgt. Was het belangrijk om heel eenvoudig voor hem neer te knielen in alle nederigheid. En de Petrusbrief zegt niet voor niets: vernedert u onder de machtige hand van God en dan zal hij je verhogen. Dan zul je zijn hand leren kennen, ook in jouw leven. Als we het over gebed hebben, dan zou ik u heel eenvoudig willen vragen: wanneer heb je voor het laatst je knieën gebogen voor de Heer? Hem beleden en de dingen voor hem neergelegd. Wat ook heel belangrijk is in dit gebed, dat is dat Elia niet zomaar een gebed bidt en dan opstaat en dat was het dan. Maar dat Elia een knecht bij zich heeft. Elia bidt. Hij heeft een knecht bij zich. Ik weet niet precies wie die jongen is. Misschien is het wel die jongen die hij opgewekt heeft uit de dood. Van die vrouw uit Sarfat waar hij mocht logeren. Ik weet het niet. Zou best kunnen. En hij zegt tegen deze jongen. Dat staat in vers 43. Hij zei tot zijn knecht: klim omhoog en zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei: er is niks. Mensen, wat is het belangrijk om te bidden, maar ook uit te kijken. Om te bidden en te verwachten. Te bidden en ook van de Heer te verwachten dat hij ons gebed gehoord heeft. En ook zal gaan verhoren. We hebben het net gelezen in Psalm 5 vers 4... waar David zegt: 's morgens leg ik het u voor en zie uit. Dus mag ik u oproepen om verwachtingsvol ook te bidden. En dan natuurlijk, wat je dan direct daarna vindt, deze jongen komt terug en die zegt: er is niks. Dus hou maar op. Je hebt gebeden en het komt niet. En dan gaat Elia weer binnen. En dan stuurt weer zijn knecht. En die knecht die komt weer terug. Er is niks. Hij gaat weer binnen. Hij stuurt weer die knecht. En die knecht komt terug. Er is niks. Kunt u zich dat een klein beetje voorstellen? Dit gebeurt 6 keer achter elkaar. Er is niks. En wij zouden waarschijnlijk allang gezegd hebben: nou jongens, stop er maar mee. Het hoeft niet meer. Gods woord zegt ons zo vaak: volhard in het gebed. Wees trouw in het gebed. En het gebed moet niet een bevlieging zijn van: oh ja, nou ga ik maar eventjes, of nu gaan we dat. Maar juist die, als je kijkt naar Daniel, dat hij elke dag, 3 maal daags, elke dag voor Gods aangezicht verscheen. Wat is het belangrijk om juist in deze tijd met zoveel bezigheden juist de tijd te kunnen nemen voor het allerbelangrijkste. Om je knieën te buigen voor de Heer. En met verwachting te bidden. En met volharding. Want de zevende keer, dan zien we het antwoord op het gebed. En dan ziet deze jonge man een heel klein wolkje opstijgen uit de Middellandse Zee. En toen wist Elia, zijn gebed is verhoord. Er staat in Zacharia, wat veracht gij de dag der kleine dingen? Die kleine wolkjes, die merken we soms niet eens meer op. Maar wat is het belangrijk om die hele kleine dingetjes die God ons geeft ook te zien. En ook daar God voor te danken. En wat is toch mooi, dat het ene kleine wolkje er de oorzaak van is, hè, zoals het hier staat in vers 45, toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel een zware stortregen. In een oogwenk. Zomaar ineens. Laat het een bemoediging zijn voor u. Dat God in een oogwenk, dat God in een split of the time jouw leven kan veranderen. Je omstandigheden kan veranderen. Hij kan het. En laten we alsjeblieft bidden zoals God dat leert vanuit het leven van Elia. Ook in ons persoonlijk leven. Nogmaals, heel serieus, als gemeente hebben we bidders nodig. Waar zijn de bidders? Waar zijn de broeders en zusters die op de muur staan, op de bressen staan, om te verdedigen en om God zegen te vragen over het werk wat de Heer doet, ook hier op deze plaats. Amen. Zullen we met elkaar de Heer gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel voor de lessen uit het leven van Elia. Heer, we zijn er al heel wat keertjes, hebben daarbij stil mogen staan. Hoe u Elia gebruikte, Heer, om uw volk Israël weer terug te brengen in de relatie met u. Hoe Elia ons een voorbeeld is om te leven als christen in een tijd van verval. In een tijd waarin heel veel mensen u niet meer nodig hebben. Waarin heel veel mensen vertwijfeld rondlopen. Waarin heel veel mensen zich laten inpakken door de leugens van deze wereld. En door de bezigheden van deze wereld. Heer, ik wil u vragen, laat het zo zijn dat we in deze tijd meer en meer op een man als Elia gaan lijken. En dat kan, want er staat niet voor niets in Jacobus, Elia was slechts een mens. Het was geen superman, maar het was slechts een mens. En Heer, dank u wel dat ook wij als mensen op Elia mogen gaan lijken. Heer, wilt u ons die kracht geven die ook Elia kende? Wilt u ons die moed geven die ook Elia kende? En die toewijding, die overgave, die momenten van stilte, die momenten van afhankelijkheid van u. Heer, dank u wel voor het geweldige getuigenis van Elia. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons als gemeente bidders geven. Bidders die tijd nemen om tijd te reserveren om samen eendrachtig uit één mond te bidden voor het werk in de gemeente. Met kracht, Heer, en wil u bidden, wilt u ons bidders geven die thuis hun knieën buigen voor u. En bidden voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen, voor hun docenten. Wil u danken voor het getuigenis van Mari dat hij tijd neemt om te bidden ook op zijn werk. En ik wil u vragen, wilt u dit ook zegenen? Heer, zo wilt u ons allemaal op onze eigen plek een Elia maken. Heer, we willen u bidden, wilt u misschien dingen die verkeerd zijn. Dingen die onder het vuur gebracht moeten worden. Dingen die onder het oordeel gebracht moeten worden. Dingen die gereinigd moeten worden uit ons leven. Heer, dat we ze naar de juiste plek brengen. En ons ontdoen van deze afgoderij. Dingen die ons bij u vandaan leiden. zodat we ons volkomen aan u mogen toewijden. En dat u tot uw doel kunt komen in ons leven. Heer, we danken u voor deze dag, zowel vanmorgen als ook vanavond. We willen u bidden, Heer, wilt u tot uw doel komen in ons persoonlijk leven, ook in mijn leven. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, ons bewaren. En we hebben het net gelezen, in een oogwenk kan de situatie veranderen. Kunnen we zo verwisseld worden van het tijdelijke leven in het eeuwige. En dan is de tijd voorbij. Heer, laat het zo zijn dat we ons laten waarschuwen. En dat we weten dat u, Heer Jezus, ons zo lief gehad heeft. Dat u uw leven gegeven heeft. Dat het vuur neerdaalde op het kruis. Dat u daar mijn straf gedragen heeft die ik verdiend had. En dat ik nu mag weten dat door dat neerdalende vuur op Golgotha de hemel voor ons geopend werd. De schatkamers geopend werden. En we door u zo rijk gezegend zijn. Heer, dank u wel voor al die zegeningen. En wilt u ons helpen, Heer, om ook de komende week vanuit die schatkamers, vanuit die zegeningen ook te mogen leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Lied 372. 372. En het gaat over dat wat we mogen ervaren als we hem mogen kennen. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. U vervult mij met uw geest. We gaan dat met elkaar staande zingen. Tussen het lied door gaan we ook met elkaar bidden om Gods zegen bij het heen gaan naar huis. Even goed opletten, we beginnen met het refrein. En dan zingen we het eerste couplet. Dan de zegenbeden. En dan weer het refrein en het tweede couplet. Dus ik hoop dat het een beetje lukt. Het refrein, het eerste couplet. Dan pauzeren we even, dan willen we Gods zegen vragen. En dan beginnen we met het refrein en het tweede couplet van 372. Laten we dan heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat Jezus zal komen en we hem mogen aanschouwen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.